Ja, wij hadden het over bidden in alle plaatsen opheffen de heilige handen in 1 Timotheus 2 vers 8. En ik heb inmiddels uiteengezet dat dat bidden genoemd wordt, maar dat het aanduiding is voor het grotere geheel, waarvan bidden het belangrijkste kenmerk is wellicht, namelijk voor de dienst aan God. En men zou dat doen niet met opheffen van handen, maar met opheffing van heilige handen, want de handen zouden van Gods wegen gevuld worden, zoals bij de oudtestamentische priesters, die afgezonderd waren tot de dienst aan de Heer, ook inderdaad vermeld wordt. De Heer vulde hun handen om hem te dienen. Daarbij zouden ze onttrokken zijn aan de wereld, waarvan het belangrijkste kenmerk is toorn en twisting. Dat is het idee, en daar zijn wij inderdaad aan onttrokken. En zoals gezegd, als wij uitgebreider willen weten waaruit de dienst bestaat, zijn we hier op de verkeerde plaats. Er wordt hier in vers 8 verder ook niks gezegd. Het enige wat erover gezegd wordt, is het zou zijn zonder toorn en twisting. Het is niet zo moeilijk om dat ook in andere schriftplaatsen terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen hoofdstuk 14 vers 1. Wij zouden degenen die zwak zijn in het geloof aannemen, maar niet tot twistige samensprekingen. Het begint precies hetzelfde. Niet toorn en twisting. Toorn en twisting en nijd, jaloezie, zijn de bekendste, of dat zijn de kenmerken, om zo te zeggen, van de gang van zaken in de wereld, waaraan wij juist onttrokken zouden zijn. En we zijn afgezonderd tot de dienst aan de Heer. Uitgebreider wordt het wel degelijk bij gelegenheid beschreven, zoals in Efeze inderdaad. Daar vinden we mannen, vrouwen, kinderen, heren naar het vlees, dienstknechten naar het vlees enzovoort. Want wij als kinderen gods hebben nou eenmaal wel degelijk bepaalde verantwoordelijkheden. Ook gewoon als mens, hier op aarde zal ik maar zeggen. De aardigheid is echter dat in diezelfde schriftgedeelten ook deze gewone aardse en van nature vleeselijke zaken niettemin geplaatst worden in het kader van de godsdienst, dat wil zeggen in het raam van de dienst aan God, waaruit wij in ieder geval de conclusie moeten trekken dat ook de meest eenvoudige dingen in ons leven deel uitmaken van onze dienst aan hem. Daar gaat het om, dat dringt niet altijd door en ik zeg het ook niet elke keer, maar bij de dienst aan de Heer zou je niet meteen moeten denken dat je het evangelie moet gaan verkondigen of zo. Het is prima, daar is niks tegen, maar het idee dat dat de dienst aan de Heer is, dat is toch wel een misverstand. Ik zeg niet dat er niet een belangrijk onderdeel van is, maar dat hoeft het niet voor iedereen te zijn. Ook ons gewone dagelijks leven, ook inderdaad in huis en zeker in het gezin en ook in ons dagelijks werk, in wat voor betrekking het ook is, men zou het doen als voor den Heere. Maar goed, dat wordt op een andere plaats uiteengezet aan gelovigen in het algemeen. Hier vinden we specifieke uiteenzetting en dus veel kernachtiger aan Timotheus. Als opziener, om zo te zeggen. En dus wordt via hem of aan hem medegedeeld: ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffen de heilige handen. Bidden in alle plaatsen, dat deden de fariseeën onder opheffing van handen. Die gewoonlijk niet heilig waren, heb ik eruit begrepen, maar vooruit. Maar wij zouden overal waar wij zijn de Heer dienen. Dat is waar het om gaat. En ons onttrekken in ieder geval aan die toorn en twisting, kortom, die dingen die in de samenleving nou eenmaal heel gebruikelijk zijn, waar de hele samenleving eigenlijk op draait. Maar wij zouden ons daaraan onttrekken, is het idee. Meer wordt er niet gezegd. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Daarna wordt over de vrouwen inderdaad uitgebreider gesproken vanaf vers 9. Maar te denken dat daarin dan uiteengezet wordt waaruit de dienst van de vrouw zou bestaan, dat is ook een misverstand. Er worden alleen enkele meest voor de hand liggende dingen, mag ik aannemen, genoemd. En er wordt commentaar opgegeven. En er wordt gezegd wat ze vooral niet zouden doen en eventueel ze wel zouden doen enzovoorts. En aan het eind van het verhaal, in vers 15, vinden we een uitdrukking in verband met de vrouw die op precies dezelfde wijze gebruikt wordt als de term bidden in vers 8 in verband met de man. Ik noem het nou maar meteen. Dan hebben we dat ook vast gehad. Want mocht u verbaasd zijn dat de term bidden gebruikt wordt voor heel de dienst aan God, dan moet ik u zeggen, nou in vers 15 staat over de vrouw, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. Dat wordt een beetje moeilijk dan voor die vrouwen die geen kinderen krijgen, hebben, of weet je veel wat, hoe je dat zeggen moet, want die worden dan niet zalig, kun je dan de conclusie trekken of niet? En dan zeggen we, nee, dat zal wel niet zo wezen, dat is natuurlijk niet zo. Nee, maar wat dan? Er staat, ze zal zalig worden in kinderen te baren. Wat betekent het dan wel? We hoeven er niet over te discussiëren dat het niet letterlijk genomen zou moeten worden. Daar ben ik het wel mee eens, dus vooruit. Laat maar zitten. Maar waarom, wat betekent het dan wel? Wel heel eenvoudig. Dat kinderen baren wordt hier genoemd als de meest specifiek vrouwelijke activiteit. Bezigheid, hoe moet je dat zeggen? Hè? En het gebruikt, de term wordt gebruikt daarmee ter aanduiding van alle specifiek vrouwelijke bezigheden. Het risico loop ik natuurlijk dat ik moet uit gaan leggen wat dat dan is, omdat tegenwoordig natuurlijk de specifiek vrouwelijke dingen ineens door de, aan de man worden toegeschreven en bij voorkeur ook andersom. Maar goed, dat soort problematiek, daar wil ik toch niet op ingaan. Maar de gedachte is gewoon dat als er staat ze zal zalig worden in kinderen te baren, dan betekent gewoon dat zij gewoon zich bezig zou houden met haar normale vrouwelijke activiteiten. En uit te leggen wat dat precies is, dat hoef ik denk ik niet. En bovendien, zo vast staat dat ook niet. Want ik geef meteen toe dat dat wel degelijk onder andere ook cultuurgebonden is. En tijdgebonden daarmee ook. Maar niettemin blijft het zo dat er bepaalde zaken zijn die specifiek door de vrouw zouden worden uitgevoerd. Of beter, dat er bepaalde verantwoordelijkheden zijn die de vrouw heeft. En ze worden bij elkaar samengevat onder deze ene term. Zij zal zalig worden in kinderen te baren. En dus haar vrouwelijke activiteiten te verrichten. Daarna kunt u natuurlijk nog zeggen, maar daardoor wordt de mens toch niet zalig. Dan zeg ik nee, maar er staat bij, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Met andere woorden, wanneer zij blijft in geloof en liefde en heiligmaking met matigheid en zich verder bezighoudt met de dingen die nou eenmaal specifiek op de weg van de vrouw liggen, is alles prima. En het is in dienst van de Heer, begrijp je me goed, daar gaat het over. Want er wordt natuurlijk wel degelijk verschil gemaakt tussen man en vrouw, ook in de gemeente. Of ik dat nou leuk vind of niet, heeft er niks mee te maken. Kijk, er is natuurlijk al heel veel gezegd om dat verschil weg te redeneren. En ik moet ook zeggen dat in sommige gevallen de verschil ook inderdaad niet aan de orde is en ook geen enkele rol speelt. En we hebben zelfs uitspraken in de Bijbel waar staat de gemeente. Daarin is Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man of vrouw, staat er dan. Maar daar gaat het inderdaad over de positie, de geestelijke positie die de gelovigen voor de Heer innemen. Maar waar het gaat om ons leven hier op aarde nog, daar is er wel degelijk verschil tussen man en vrouw en tussen slaaf en vrije en tussen Jood en Griek in de praktijk. Er zijn praktische onderscheidingen, die zijn er wel degelijk. Dat kan niet missen, want anders kun je niet bijvoorbeeld in de Efezebrief het onderscheid hebben, gij heren naar het vlees en gij dienstknechten naar het vlees enzovoort. Dat verschil is het dus wel. En bovendien schrijft de apostel, gij die eertijds heidenen waart, dus er is toch in de gemeente verschil tussen Jood en heiden op een of andere wijze. En dan weet ik wel dat hij zegt, gij die heidenen waart, dan kun je altijd zeggen, dat zijn ze nu niet meer. Nee, maar op grond van wat ze waren, worden ze wel geadresseerd. Dus ze zijn te adresseren en als categorie, als groep aan te spreken, daar gaat het maar om. Hier op aarde, en dus in de praktijk van onze gemeenschap als gelovigen, is dat verschil er wel degelijk. En daar gaat het maar om. En het wordt hier ook inderdaad uiteengezet. En wat de man betreft wordt er verder geen toelichting bij gegeven, maar bij de vrouwen wel. Waarom? Wel, als ik het moet zeggen, de conclusie moet trekken uit schriftgedeelte, omdat het daar makkelijker uit de hand loopt dan bij de mannen. Kennelijk. En daar, ja, waarom anders? Hè? Waarom zou het er anders staan? Zo uitgebreid. Dus staat er, vers 9, desgelijks ook. En dat desgelijks ook zou ons niet moeten ontgaan. Desgelijks. Gelijk waaraan? Gelijk aan vers 8. Dat betekent gewoon dat ook de vrouwen zouden bidden in alle plaatsen opheffen de heilige handen zonder toorn en twisting. Lees er vooral niet overheen. Alleen, bij de vrouwen wordt nog het een en ander toegevoegd. Desgelijks, op dezelfde wijze ook. Wil ik, alleen dat wordt niet meer gezegd, dat moet je lenen uit vers 8. Ik wil dan dat, was vers 8 en vers 9, desgelijks ook dat. Dus ik wil ook dat. Maar het desgelijks wil zeggen dat wat voorheen gezegd was in vers 8 over de mannen, hier net zo goed op de vrouwen van toepassing is. Alleen er wordt nu nog wat aan toegevoegd. In vers 9, namelijk, desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. En dan zegt hij, en niet in vlechtingen des haas of goud of parel of kostelijke kleding, dus toch niet versieren enzovoorts. En daar gaat hij weer. En daar is natuurlijk al heel veel over gezegd over het schriftgedeelte. Er zijn regels uit ontstaan en allerlei kerkelijke tradities zijn eruit ontwikkeld enzovoorts. En toch is het niet zo moeilijk om te begrijpen wat er feitelijk staat. In de eerste plaats dat de vrouwen in een eerbaar gewaad zichzelf versieren, staat er. En of een gewaad eerbaar is of niet, wie moet dat uitmaken? Dat is niet in absolute termen uit te drukken. En daar ligt dus het probleem, dat is een kwestie van beoordeling. En het probleem daarvan is dat het inderdaad cultuurgebonden en tijdgebonden is. Het hangt er vanaf wanneer en waar. Dat maakt al een verschil uit. En dat is hier ook. Bovendien, wat men vertaald heeft met eerbaar, die uitdrukking, die vinden we trouwens ook in hoofdstuk 3, vers 2. En dat zijn meteen de enige twee schriftplaatsen waar ditzelfde woord gebruikt wordt. Het betekent namelijk niet met ere of iets dergelijks, of eervol. Het betekent geregeld. Dat wil zeggen, naar de regels. Het is kosmios, verwant aan kosmos, orde, regel. En daarmee aanduiding van de schepping, de samenhang in de schepping. Dat wil zeggen, een gewaad wat zo genoemd wordt, een kleding dus die zo genoemd wordt, wil zeggen dat het kleding is die niet uit de toon valt, die algemeen gebruikelijk is enzovoorts. Past binnen de regels. Welke regels? Nee, niet die wij zelf gesteld hebben, maar de regels van de samenleving als zodanig. Ik kan me voorstellen dat het dan toch een keer uit de hand loopt, maar in het algemeen is dat de betekenis. Want de bedoeling is namelijk dat, van het vers. En in het algemeen is het de bedoeling dat de vrouwen niet de aandacht zouden trekken of afleiden eventueel. In de eerste plaats niet in de bijeenkomsten, maar in het algemeen niet. Er wordt niet als netjes geaccepteerd in de Bijbel zelf. En daar gaat het maar om. En waar vrouwen wellicht, kennelijk, ik moet het altijd voorzichtig zeggen, die neiging hebben om de aandacht te trekken, om op te vallen enzovoorts, wordt het specifiek gezegd, dat is niet de bedoeling. En als je dan toch wil opvallen, zegt de apostel, als je toch de aandacht wil hebben, dan zou dat moeten gebeuren. Niet door het gewaad of door de versieringen enzovoorts. Niet, althans niet de uiterlijke, maar door goede werken, staat er in vers 10. Dus als je dan wil onderscheiden van anderen, want dat is wat zit achter het idee van men wil opvallen, de aandacht trekken. Als men zich dan wil onderscheiden van anderen, zou dat moeten gebeuren niet door dat uiterlijk vertoon, want het dient tot niks, maar het zou moeten gebeuren door goede werken, want dat is wat vers 10 dan zegt. En de aardigheid is dat daarmee de apostel als het ware aanhaakt bij de neiging van de vrouw om inderdaad zichzelf te versieren met vlechtingen des haars, goud of parelen of kostelijke kleding. En hij zegt, ja, die neiging kun je ook anders richten. Namelijk, men zou zich versieren met goede werken. Voor de vasthouders moet ik zeggen dat het voor mij heel moeilijk is te beargumenteren dat de apostel niet zegt dat de vrouwen zich niet zouden versieren met vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding. Was dat een te moeilijke zin, zuster? Oh, nou goed. Ik bedoel, de apostel schrijft inderdaad dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding. Dus in sommige kringen zegt men, dat mag niet. Vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding. En met op mijn verbijstering zie je dan geen kostelijke kleding, geen parelen, geen goud, maar wel vlechtjes in het haar. Vreemd genoeg. Dus er is toch iets mis, denk ik, dan altijd. In welke kringen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe die heten. Echt niet. En het eigenaardig is bovendien dat het daar precies verkeerd om werkt, want men trekt daar juist wel de aandacht. Dus. En men onderscheidt zich daarmee van de hele rest van de wereld, als het ware, door zich op specifieke wijze te kleden. En waar we in Nederland overigens nog kennen het verschijnsel van de zogenaamde klederdracht, alsof anderen geen klederen dragen. Ik vind dat een vreemde term. Maar het verschijnsel van de klederdracht. Moet ik u zeggen dat het verschijnsel zich juist daarvoor doet, waar men, laten we maar zeggen, conservatief christelijk is. En men denkt dat het van onze Lieve Heer zo moet. Waarom? Ja, weet ik niet. In werkelijkheid is het natuurlijk niet zo. In werkelijkheid houdt men gewoon vast aan tradities. Is men bang voor enige verandering. En dus draagt men kleding die men honderden jaren geleden dikwijls ook al droeg. En men ziet hetzelfde verschijnsel in het Jodendom uiteraard. Orthodoxe Joden herken je meteen aan de kleding. Van een paar honderd jaar terug. En meestal nog afkomstig uit het land waar de voorouders enige honderden jaren terug leefden. Ze hebben mij verteld dat de kleding die de orthodoxe Joden dragen in bijvoorbeeld Jeruzalem, dat die kleding in werkelijkheid afkomstig is uit Polen uit de 17e eeuw. Ik geloof het meteen. Bovendien, wat moet je met die dikke bontmutsen? Iedereen weet, het komt uit Rusland, maar wat moet je met die dikke bontmutsen in een subtropisch klimaat? Ik bedoel, maar men draagt ze, men durft het niet te veranderen, het is wet en het hoort zo. Kijk, dat is dus niet de bedoeling, dat staat hier ook niet. Waar het om gaat namelijk, is dat men een low profile zou hebben, maar dat moet ik ook dan uitleggen natuurlijk. Dat men niet al te zeer zou opvallen, is het idee. Men zou zich niet al te zeer, al te uitbundig van anderen onderscheiden, is de gedachte. En ik denk dat het voor mannen in principe ook geldt, maar die hebben daar dikwijls wat minder behoefte aan, in het algemeen gesproken. Alleen voor de vrouwen wordt het specifiek gezegd, ze zouden dat zo niet doen. Maar in zo'n zin, daar kom ik terug bij waar ik was, in zo'n zin als niet dit, maar dat, betekent niet dit, niet dit. Beter kan ik het niet zeggen. Sliep je een half? Ja, dan is het nou niet te volgen natuurlijk. Nee. Kijk, het verhaal is gewoon dit. Als er staat, ik neem een andere tekst. Efeze 5. Wordt niet, die kan ik ook niet gebruiken. Wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Dan staat er niet, wordt niet dronken van wijn. Maar er staat dat dronken zijn van wijn een type is van vervuld zijn met de geest. En om dat laatste gaat het. En als u dan, als u die ook niet begrijpt, zo van, kan toch niet waar zijn dat de Bijbel zegt dat je dronken moet worden van wijn. Zeg ik, nou goed, neem ik weer een andere. En dan neem ik altijd die uit Jacobus. Heb niet het geloof van Jezus Christus, dat is een halve zin. Nee, taalkundig is het een hele over, grammaticaal is het een hele zin. Heb niet het geloof van Jezus Christus, maar dat zou je wel moeten hebben hoor. Toch staat het er zo. Alleen er volgt nog wat op. Met aanneming des persoons. Zo van die twee dingen horen niet bij elkaar. Maar een ander voorbeeld weet ik zo gauw niet. Maar voorbeelden van zinnen als deze, die zijn er in de Bijbel genoeg. Die beginnen met niet dit, maar dat. Waarbij dat eerste niet veroordeeld wordt of verboden wordt. Maar waarbij gezegd wordt dat het eerste een beeld is van het andere. En dat is hier ook zo. Er staat echt niet dat de vrouwen zich niet mogen versieren met vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding. Er staat alleen dat het met schaamte en matigheid zou gebeuren. En daarna staat er dat bij voorkeur, als ze zich zouden versieren, zouden ze dat doen door goede werken. En dat is vers 10. En dat strekt tot meer eer, moet ik u zeggen. Bovendien, ik kan er gerust aan toevoegen dat het best mooi kan zijn, vlechtingen des haars, goud, parel of kostelijke kleding enzovoort. Maar op lange termijn betekent het sowieso niks. Het kan even de aandacht opwekken, zal ik maar zeggen, maar op langere termijn betekent het absoluut niks. Dan zie je het zelfs niet meer enzovoort. Wat blijft is niet het uitwendige, maar het inwendige. En die goede werken waarover gesproken wordt, zijn de uitdrukking van dat wat inwendig is enzovoorts. En in veel gevallen, als u het mij vraagt, ik denk dat in veel gevallen waar vrouwen hun uiterste best doen om toch vooral op te vallen met al dit uiterlijk vertoon enzovoorts, dat het in veel gevallen alleen maar de vlag is die de lading moet dekken. De kans is denk ik heel groot. Nou ja, dat is mijn idee daarover. De kans is heel groot dat het daar binnenin inderdaad niet veel soeps is. Of zelfs helemaal niet veel is. Daar gaat het maar om. En al dat uiterlijke gedoe is alleen maar om wat te lijken, terwijl men het in werkelijkheid niet is. Begrijp je, want ik heb niks tegen enige show aan de buitenkant. Ik zou bijna zeggen, integendeel. Je kunt beter tegen mensen aan moeten kijken die zich netjes aangekleed hebben, dan moet voorzichtig worden natuurlijk. Dan de lui die al met overal en klompen hier binnenkomen op een avond. Niet dat ik de mensen erom veroordeel, maar mooi gezicht is het niet. En daar gaat het maar eenmaal om, hè. Bovendien heel het gebruik van ons netjes aankleden als we naar een min of meer openbare bijeenkomst gaan, dat is eigenlijk, dat is etiketten heet dat, hè. Dat wil zeggen een soort wet en regelgeving. Maar de achtergrond daarvan is niet omdat het zo moet of omdat het zo hoort, maar opdat men acceptabel zou zijn voor anderen en anderen geen aanstoot zou geven. Dat is het hele idee. En zodra men dat overdrijft, werkt het ook verkeerd. Nou goed. Waar die grenzen liggen, ik weet het niet. Dat hangt van de omstandigheden af. Van de tijd en de cultuur waarbinnen men leeft enzovoorts. Maar het idee is eenvoudig genoeg. Er wordt niet verboden deze versiering. Integendeel, dat is prima. Mits het met matigheid gebeurt. Men moet zijn grenzen daarin kennen. Dat is met alles zo, uiteraard. Maar, zegt de apostel, als men dan toch de behoefte heeft om zichzelf te versieren, dan staat er, dan zou men dat doen door goede werken, want dat betaamt de vrouwen die de godvruchtigheid belijden. Vers 10. Nou, meer is daar feitelijk ook niet over te zeggen. Ik denk dat die goede werken de grootste sieraad zijn. Niet alleen van de vrouw, maar van de man net zo goed. Alleen dat speciaal over de vrouwen gesproken wordt, lijkt me duidelijk. Maar de achterliggende gedachte is een algemene. En dus, als de vrouw deze neiging heeft, en dan is er altijd een alternatief om haar erop te wijzen. Zeggen, als je je versieren wilt, als je dan onderscheiden wilt eventueel, als je je acceptabel wil maken, wel, dat kan daardoor, door goede werken. Nog afgezien dat het ook onderdeel uitmaakt van algemeen aanvaarde Nederlandse etiketten, hoor. Maar, hè? Dus als echtpaar bij een ander echtpaar op bezoek gaat, dan gaat de bezoekende vrouw meehelpen in de keuken enzovoorts. Is dat zo? Kan ik ergens meehelpen? Dat hoort gewoon zo. En niet voor mij, omdat voor mij hoeft het niet. Maar dat is gewoon algemeen aanvaarde regel. Maar dat is de achtergrond daarvan. Maar vermoedelijk is het toch een christelijke cultuur van oudsher in Nederland geweest. Dus heeft het toch nog een Bijbelse oorsprong. Dat denk ik wel. Maar vooruit. Doet er verder weinig ter zake. Maar goed, en daarna vers 11. Want er komt eigenlijk nog nadere toelichting op het voorgaande. De algemene gedachte is namelijk dat de vrouw nooit dominant zou zijn. En niet, ze zou niet domineren door de aandacht te veel te trekken. Dat is vers 8 of vers 9 en vers 10 eventueel. Maar daarna wordt hij nog concreter in vers 11. Namelijk een vrouw laten zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Daar staat het er wel 3 keer dus. Hè. Laten drukt nogal passiviteit uit. Stilheid doet hetzelfde. En onderdanigheid heeft ook diezelfde betekenis eigenlijk. Want het punt is dat er wel degelijk een belangrijk verschil bestaat in de bediening van man en vrouw, in de dienst aan de Heer. En het belangrijkste verschil is gelegen in dat de man veelal, in het algemeen althans, de verantwoordelijkheid heeft om te leren, dat wil zeggen te onderwijzen ook. Zeker vanuit het woord. En de vrouw heeft die verantwoordelijkheid domweg niet. En dat staat niet alleen hier, maar uiteraard ook op andere plaatsen. Het wordt ook netjes verklaard. Er staat ook nergens bij dat ze dat niet zou kunnen eventueel. Maar er staat in het algemeen dat ze dat niet zou doen, omdat ze daarmee uit haar positie als vrouw treedt, als het ware. Of moet ik sterker zeggen, haar vrouw zijn verloochend. Dat is het eigenlijk. Kijk, of je het leuk vindt of niet, de Bijbelse gedachte is nou eenmaal dat vergelijkenderwijs de vrouw de ontvankelijke is en de man de gevende. En die verhouding die blijft in de gemeente, in de praktijk, net zo goed bestaan. Daar zijn wat redenen voor, maar de belangrijkste is natuurlijk gewoon deze, dat het overeenkomt met de aard van zowel man als vrouw. En in de relatie van één man met één vrouw, in het huwelijk dus, vind je dat dan ook prompt terug. Want hoewel het bij Nederlandse wet inmiddels niet meer zo is, is de man niettemin het hoofd van het gezin. En daarna ben ik altijd geneigd te zeggen, nou ja, daar kun je lang en kort over discussiëren als je dat wil, heeft geen enkele zin. Kijk, als de man niet geeft en de vrouw niet ontvangt, dan komen er nooit kindertjes, dan ziet het er met de mensheid slecht uit. Dus dan hebben we het hele verhaal gehad. Het meest elementaire van de man is inderdaad dat hij geeft. Het meest fundamentele van de vrouw is dat ze ontvangt. En dat is een zeer vruchtbare een samenwerking, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Hoe zeg je zoiets? Het lijkt mij dan meteen het eind van alle discussie. En datzelfde zich ook uitdrukt helemaal in het verdere van het wezen van zowel de man als de vrouw lijkt me duidelijk. Daarna weten u en ik dat in deze wereld niets volmaakt is. En dat er op alle regels uitzonderingen zijn. Maar ik moet u zeggen dat naarmate uitzonderingen op u of mij van toepassing zijn, naar diezelfde mate hebben wij een gebrek. En komen wij bij de dokter terecht of weet je veel wat. Want dat heette gebreken dan wel afwijkingen. Zo is het nou eenmaal. Kun je het leuk vinden of niet, maakt verder niks uit. Zo is het nou eenmaal. Er is een bepaald gemiddelde, een bepaalde algemene opvatting over wat is een man en wat is vrouw, hoe zijn ze ten opzichte van elkaar enzovoort. Neem je er daarna één uit aan beide kanten, dan kan je het precies verkeerd omtreffen. Dan heb je een dominante vrouw en een ontvankelijke, een zachtaardige en onderdanige man. En zo komen ze bij gelegenheid ook tegen in de supermarkt natuurlijk. Ja, nou goed. Natuurlijk is dat zo. Dat soort argumenten hoef je mij dus ook niet voor te houden. Zo van, ja, maar ik ken iemand die... Ja, dat zal wel. Maar het gaat om de algemene regel, algemene norm. Niet één die van buiten de Bijbel komt, maar één die we in de Bijbel nou eenmaal hebben. En als iemand zegt, ja, maar ik heb gehoord van een volk waarin het precies andersom is, enzovoort, ergens in donker Afrika, dan zeg ik, dat is wat jammer voor die mensen dan dat zo is, maar het lijkt me niet gezond. En als u dan zegt, ja, maar het werkt daar wel, dan denk ik, ja, dat zal wel. Uitzonderingen zeggen mij niks. Maar dit is gewoon een Bijbels gegeven. Het is een Bijbels gegeven wat niet alleen zijn toepassing heeft in de huwelijksverhouding, maar helemaal in de samenleving als zodanig. Daarna, maar ik durf het haast niet te zeggen, maar daarna is het... Laat ik het anders zeggen dan. Van oudsher is er altijd de strijd geweest van de vrouw om de gelijkwaardige positie te krijgen aan de man. De bedoeling is gewoon dat ze niet langer aan de man per definitie onderdanig zou zijn. Dat is eigenlijk het hele idee. Maar daarnaast bestaat er ook de opvatting, maar die is niet populair meer, de opvatting dat de opstand tegen de waarheid in het algemeen, tegen de God van de Bijbel, opstand tegen de schepper, ongehoorzaamheid van de mens tegen alles wat er van bovenaf wordt opgelegd, dat altijd gepaard gaat in de geschiedenis, dat het altijd gepaard gaat met vrouwenemancipatiebeweging. En de achterliggende gedachte is dat het hetzelfde is. Namelijk naarmate de mens in opstand komt tegen degene aan wie hij onderworpen is, naarmate zal dus ook de vrouw in opstand komen aan degene aan wie zij onderworpen of onderdanig is. Ik heb het idee van Bertex, kan ik je wel bij vertellen. Dat was 100 jaar terug. Ja, dat was 100 jaar terug. Nou goed. Maar ik heb geen reden om die opvatting bij te stellen of zo. Ik denk ook inderdaad dat ongeveer zo in elkaar steekt. En bovendien in de Bijbel wordt natuurlijk een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen de verhouding van man en vrouw enerzijds en de verhouding God tot de wereld of Christus tot de gemeente anderzijds. Het wordt beschouwd als identiek eigenlijk. Dat wil zeggen, het ene is een afspiegeling van het andere. En dat in de wereld nou eenmaal zo is, ik verbaas me er nog altijd over, maar dat het in de wereld in het algemeen zo is, dat alles wat leeft slechts blijft bestaan, dankzij de combinatie van man en vrouw, juist vanwege hun verschil. Dat is overal in de wereld te vinden, dat kan alleen maar de uitdrukking zijn van de relatie die er nou is, die eenmaal is en hoort te zijn tussen de schepper en de schepping. En daar de schepping in opstand komt tegen God en als God wil zijn, Genesis 1 en 2 en 3, hè, waar de mens wil worden als God en de schepping zich plaatst naast God of zelfs liever boven God, daar is meteen geen leven meer mogelijk. En ik denk dat hier beneden op aarde ook zo is. Nou ja goed, het is natuurlijk niet echt ons onderwerp, maar langzamerhand Zo zeggen, kun je er boek over volschrijven, maar dat heeft men al gedaan, dus het hoeft ook niet meer. Maar over hoe dat zit met die relatie man en vrouw. Want eigenaardig is, die schijnt wel te bestaan, maar in het algemeen bestaat die maar heel kort. Net voldoende om een paar kindertjes te krijgen en daarna bestaat het niet meer hoor. Daarna leven man en vrouw keurig langs elkaar heen. Ik zeg niet onder ons christenen, maar in de wereld in het algemeen. Omdat begrippen als liefde enzovoort daar over het algemeen helemaal niet gekend worden, zelfs afgewezen worden. omdat het te veel lijkt op de binding die er is, of behoort te zijn, maar die er is tussen God en de wereld, enzovoorts. Ik sprak laatst trouwens een broeder, ik kan geen namen noemen, maar ik sprak laatst een broeder die zei, ik heb nog nooit een ouder ongelovig echtpaar gezien waar het huwelijk nog was wat het zou moeten wezen. Hij zegt, ik heb wel eens gezien, een ouder echtpaar die nog steeds close waren enzovoort, maar uitsluitend onder gelovigen. Daarbuiten nooit. En ik geef het maar door. Ik ook eerlijk gezegd niet. Maar ik moet ook toegeven dat ik er niet op let. Dus laat me zitten. Het is andermans zaken. Maar zo is het nou eenmaal. En daarom al deze scheppingsorden. Ik ben in Urk, dus ik kan dat woord hier gebruiken, denk ik. Die scheppingsorden, die worden natuurlijk, zo noemt men dat toch of niet? Scheppingsorden? Nou goed, die worden natuurlijk altijd aangevochten. En waar sprake is van ontkerstening van onze samenleving, is het algemeen dat dit soort dingen aangevochten worden, bestreden worden enzovoorts. Maar niettemin, ik blijf van mening dat het absoluut tegen de natuur ingaat. En tegen de Bijbel. Dat eerste, dat is voor mijn rekening. Maar het andere, het is verrekening van de schrift. Dat gaat tegen de Bijbel in. En dus blijft die relatie, die verhouding gewoon zo. En die is het trouwens ook niet voor niks, eerlijk gezegd. Maar goed, wat er dan dus staat in vers 11, is een vrouw laten zich leren in stilheid. In alle, dat wil zeggen, daar kun je niks op afdingen. In alle onderdanigheid. Onder de man uiteraard, waar anders onder. En dan vers 12, voor alle duizend, hoe scherp het hier dan toch ineens gezegd wordt. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, en dan meteen nog over de man heersen. En dat zijn niet twee dingen, maar het is inderdaad één ding. Want de gedachte is dat degene die leert, in de zin van degene die lering doorgeeft, onderwijs geeft, heerst. Nou ja, kijk, natuurlijk trek ik meteen die term weer in, maar hij staat wel in de Bijbel. En dus zeg ik het nu wat voorzichtiger. Iemand die onderwijs geeft, oefent macht uit. Als je die nog te sterk vindt, oké, dan oefent hij invloed uit. Maar als je de twee hebt, één geeft onderwijs en de ander ontvangt onderwijs, dat is degene die onderwijs geeft, de heersende partij. En daar gaat het maar om. Ja, als dat ook niet zo was, zou onderwijs sowieso nooit enige zin hebben, uiteraard. Maar het is macht uitoefenen. Niet in de zin van dat de onderwijzer nou eenmaal de orde handhaaft, maar in de zin van dat hij inderdaad harten vult, als het ware. En daarmee ook op langere termijn zijn toehoorders, zijn leerlingen, ik gebruik die passende termen dan maar, beheerst. Tot in lengte van jaren. Dat is nou eenmaal zo. U weet zelf vermoedelijk hoe moeilijk het is voor een mens om los te komen van wat hij in zijn jeugd geleerd heeft. Die invloed die blijft zich doen gelden. Niet omdat het nog van een ander komt, maar omdat het ingebakken zit. Inmiddels. Kom daar maar eens af. En dus, degene die onderwijs geeft, heerst. En wat staat hier dus? Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen. En die twee zinnen moet je dus bij elkaar optellen. De gedachte is dat leren is heersen. Eén conclusie. En daarom zou ze het niet doen. Maar punt twee, moet je ook concluderen dat de apostel dus specifiek in gedachten heeft dat de vrouw niet de man zou leren, want zij zou niet over de man heersen. Het woord man staat er maar één keer, maar als je dit als een parallelisme opvat, en dat is het ongetwijfeld, dan kun je het woord man in de andere zin ook invoegen. En dan staat er dus, ik laat de vrouw niet toe dat zij de man leren, nog over de man heersen. En daarom zou ze niet leren, omdat ze niet zou heersen. Daarna geef ik dus, daarmee geef ik dus inderdaad de ruimte aan de vrouw om eventueel andere vrouwen te leren. Want hier wordt er niks tegen ingebracht. Daar gaat het namelijk niet over. Het gaat over de relatie van man en vrouw onderling, en maar ook in de gemeenschap. En dat betekent dat in een gemeenschap in ieder geval de vrouw niet leerstellig het woord zou voeren. Dat is dan dat. En vrouwen onder elkaar, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Als ik het strikt neem dan, hè. Ik heb me er trouwens wel eens over verbaasd dat zogeheten christelijke vrouwen enzovoort, ze eigen conferenties hebben enzovoort. Ze mag je als man niet bij. Ja, ik ben er wel eens bij geweest. Wat moest ik ook? Oh, ik moest opname maken, geloof ik, of zoiets. Nee, niet foto's, broeder. Nee, bandopname. Nou goed, lang geleden. Wat me wel verbaasde, is dat de dames toch inderdaad mannelijke sprekers hadden uitgenodigd. Niet uitsluitend, moet ik zeggen. Maar er liepen hier en daar wat mannen helemaal verdwaasd rond. Omdat ze voor een zaal met 500 vrouwen moesten spreken enzovoorts. En die vrouwen, neem nou voor mij aan, als vrouwen samen, als vrouwen bij elkaar komen, dan is het toch altijd, zit er toch altijd achter dat ze zich moeten afzetten tegen de man. Is nou helemaal zo. En als de dames daarna zeggen, maar als mannen samenkomen zonder de vrouwen erbij. Ik heb begrepen dat sommige urkers daar zich actief mee bezighouden tegenwoordig. Dan is het precies hetzelfde uiteraard. Nee, ik denk met name aan die clubs in Engeland, hè, vanaf en oudsher. Dan komen de heren naar binnen in de klap. Maar de dames niet, uiteraard. Hè. En waarom niet? Ja, dat willen ze niet bij hebben, als mannen onder elkaar en zo. Maar toch zit er, zeker als vrouwen dat doen, zit er iets achter van ze willen zich afzetten tegen de man. Ik ben blij dat ik daar niet hoefde te spreken in de tijd. Dus, maar vooruit. Maar in het algemeen geldt dus, de vrouw laten zich leren, laten zich onderwijzen en niet andersom. Want, en er staat niet alleen hier, maar ook in andere plaatsen, de vrouw zou niet over de man heersen. Er zit bovendien nog een gedachte bij, die wil ik u dan toch ook nog wel even noemen. Dat is namelijk dat de apostel er kennelijk van uitgaat dat deze uitspraak hier, ik laat de vrouw niet toe dat ze leren nog over de man heersen, dat deze uitspraak in het algemeen een hele opluchting geacht wordt te zijn voor de dames. Zij hoeven namelijk niet. En ik kan me dat goed voorstellen. Dat lijkt me ook wel wat, als je niet hoeft. Toch? Nou goed. Ja. De bijbehorende verantwoordelijkheid draagt men dan ook niet. Waar dan nog wat anders bij komt, dat is dat van oudsher en zeker in de dagen waarin de brief geschreven werd, sowieso het niet netjes was voor een vrouw om in het publiek het woord te voeren. In het algemeen mochten ze sowieso de mond niet open doen, eigenlijk. En als ze het wel deden, dan was het niet best. Dat is de nette variant. Want ze werden dan al gauw voor hoeren versleten, heet zoiets. Dat is wat het is. Dat wil zeggen, het moet voor de vrouwen heel aardig geweest zijn dat ze inderdaad dat niet hoefden te doen. Niet hoefden te spreken in het openbaar en dat soort dingen meer. Want het werd in het algemeen als onbeschaafd beschouwd. En als u mijn commentaar vraagt, ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet al te veel ervaring mee heb. Maar voor zover ik er ervaring mee heb, ik heb vrouwen horen spreken in het openbaar en ik denk altijd, ach kind, wat zielig nou. Wat zet je jezelf weer voor gek. En dat geldt in voor christelijke bijeenkomsten, vrouwelijke sprekers. Ik heb ze ook meegemaakt. Dan denk je, oh jee. Dat vind ik zielig. Gewoon. Nou ja, goed. Dat kan ik niet uitleggen eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, als ik iemand als zorgdrager, minister, hare eminentie, zorgdrager wil praten, denk ik precies hetzelfde. Denk ik, ach. Maar eerlijk gezegd, dat denk ik bij sommige mannelijke ministers ook. Dus dat zegt niet zo geweldig veel. Maar bij de dames heb ik altijd meeleid met ze. Denk ik, ach jee. maakt het arme mens weer lastig en wat maakt het zichzelf weer lastig enzovoort. He? Denk wel eens, mens, gedraag je nou als mannelijke stap op uit dat gedoe. Als je altijd lastig vallen, dan moet je geen zielig gaan zitten doen. Gewoon wegwezen. Maar goed, ik blijf dat dus inderdaad vinden. Maar dat kan aan mij liggen, dat betekent niet zoveel. Maar binnen Bijbelsverband is dit wel degelijk het idee. Wij vinden trouwens een parallele uitspraak in dat verband 1 Korinthe 14. De beroemde, denk ik. Waar het gaat om de chaos in de gemeenschappen, in de gemeenschappelijke bijeenkomsten, in de samenkomsten dus van de Korintiërs, want dat was één chaos. Daarom lezen we eerst vers 33. Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen. En in verband met die chaos zegt de apostel in vers 34 dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Merkwaardigerwijze, ze worden niet eens zelf aangesproken, dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Het wordt tegen de mannen gezegd. Dat was in de tijd dus dat de mannen nog in staat waren om tegen hun vrouw te zeggen. Wat? Wat zegt hij dan altijd? Ja, laat maar zitten. Om tegen hun vrouwen te zeggen, liefje, pst. Of zoiets. En dan deden ze dat, hè. Nou goed, dat was toen zo. Dus dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, begrijp je me niet verkeerd, er zijn nog heel wat culturen waar je als vreemdeling een vrouw sowieso niet eens mag aanspreken. Ze zal in ieder geval niks terugzeggen en vermoedelijk krijg je een klap in je gezicht terug van de echtgenoot. Of van de broer, dat kan ook. Afhankelijk van waar je dan precies bent. En als je met die vrouw wil spreken, dat kan, maar via de man. Welke man dan ook, maar... Nou goed, dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn. En met opzet sla ik een woord schuin gedrukt over, om de eenvoudige reden dat het er niet staat. En als je dan toch een woord wil invullen, dan niet dit woord. Want er staat, het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn. En als je dus een woord invult, wordt het, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar toegelaten onderworpen te zijn. Dat is het verhaal. Het is haar toegelaten onderworpen te zijn. Dat woord hoorde te staan. Niet omdat ik dat vind. Maar het is gewoon zo. Een kwestie van taal. Voor zover een werkwoord is weggelaten, is het omdat het in de voorgaande zin al stond. Je kunt rustig lezen. Het is haar niet toegelaten te spreken, maar onderworpen te zijn. En dus toegelaten onderworpen te zijn. Hetgeen toch op zijn minst suggereert dat ze dat zelf ook het liefst zou willen. En dat is het dan. En daarna vers 35. En zo ze iets willen leren. Ik ben geneigd te zeggen, de kans is niet zo groot, maar het zou kunnen. En laat me zitten. Excuus. Ja, wat had ik dan moeten zeggen? Moet ik het dan verdedigen zeggen? Want er zijn er wel degelijk die wat willen leren, heb ik toch hetzelfde gezegd. Zo ze iets willen leren suggereert toch dat er zijn die niks willen leren. En vergis u niet, zo ken ik ook heel wat mannen hoor, die willen ook niks leren. Maar, het wordt niet gezegd, zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. En dan komt de vaste vraag vervolgens, maar als die man daar nou geen antwoord op kan geven, omdat hij het ook niet weet, ja, dan, ja, dan zit je met een probleem. Dat schiet de man tekort en komt allemaal voor natuurlijk. Maar, ja, dat kun je van die problemen. Dan moet je het zwart op wit vragen, broeder, in drievoud. Nou goed, ik weet het ook niet. Maar daar kun je toch een antwoord op bedenken. Dan moet die man het gaan vragen aan een man die het wel weet. En dan kan hij de boodschap aan zijn vrouw weer doorgeven. Het werkt lastig, maar er is wel wat op te bedenken. Maar het doet niks af aan die regel. Zo ze iets willen leren en dus vragen hebben, Laat haar te huis haar eigen mannen vragen. Waarom? Omdat het haar bevolen is onderdanig te zijn en dus kop houden en mooi wezen. Maar dat mag je ook niet zeggen in het publiek. Dat is de vaste uitdrukking, kop houden en mooi wezen. Heb ik ergens gehoord. Ik weet niet meer waar. Ja, het is een wat lompe uitdrukking, broeder, sorry. Maar om die reden, nee, er staat achter. Zou ze iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen. En als ze dan geen eigen man hebben, ja, nou goed. Dan wordt het de broer of de vader of weet je veel. Hè? Waarom? Want het staat lelijk voor de vrouwen dat zij in de gemeente, en dus in een min of meer publieke bijeenkomst, spreken. Daarna stellen wij vast, ja, dat was toen zo. En iemand anders zegt dan, meestal met een iets hogere stem, ja, dat was toen zo. Hè? Zo van, dat hoeft dan nu niet meer. En dan zeg ik, nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik denk dat het dikwijls nog lelijk staat. Begrijp je me goed? Het hangt er vanaf hoe groot het gezelschap is. Maar dat maakt het zo lastig. Als we met een paar man zoals hier onder elkaar zijn. Zal wel meevallen, denk ik dan. Maar als je in een grotere bijeenkomst bent. En er is ineens een vrouw die dan zich ermee bemoeit, om zo te zeggen. Ik denk dat het lelijk staat, ja. En dan heb ik nog niet eens gezegd dat het in veel gevallen dan het prompt uit de hand loopt. Bovendien ook nog. Want dat is ook vaak zo. Het staat lelijk. Ik denk niet dat het de goede manier is. En daarna komt er nog van alles bij. Dat is dat in het algemeen mannen makkelijker in staat zijn om gauw snel een opmerking te maken of een vraag te stellen of een aanwijzing te geven. En mijn ervaring is dat vrouwen daar over het algemeen heel wat langer over doen. En soms begrijp ik ze ook in het publiek nog steeds niet. Dan denk ik, waar heeft ze het over? Enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En ik kan ook wel uitleggen waarom dat zo is. En ik bedoel het ook niet lelijk, maar zo is dat nou eenmaal. En dat is dus een storende factor. Dat is helemaal het idee. En daarom, het is haar niet toegelaten te spreken, maar het is haar toegelaten onderworpen te zijn. En dat is precies wat in 1 Timotheus 2 dus ook staat in vers 12. Ik laat de vrouw niet toe, hij gebruikt dezelfde term, toelaten. Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen, maar. En hier doen de vertalers precies hetzelfde. Zij vullen een woord in. Een woord dat weggelaten is omdat het al genoemd is. En de vertalers vullen een veel sterker woord in. Nu niet bevelen, maar nu willen. En dus staat er. Maar wil dat zij in stilheid zijn. Maar er staat er niet. Er staat, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren. En daarmee dus over de man heersen. Maar ik laat haar toe dat zij in stilheid zijn. Dus op precies dezelfde wijze. En ze zou het als een gunst moeten beschouwen. Dat is een voorrecht en daarmee als een opluchting inderdaad dat het niet hoeft. En dat is het dan. Persoonlijk moet ik zeggen dat ik daar soms wel een beetje jaloers op ben, hoeft het maar niet. Meen ik echt, eerlijk waar. Gewoon zitten luisteren enzovoort en niks hoeven zeggen. Ook niks hoeven vragen, nee, gewoon erbij en dan in een hoekje of zo. Meen ik echt. Ja. Maar ja, het is anders gelopen dan daar niet. Ja. Maar goed. Ik heb trouwens ook wel eens vrouwen gesproken die zeiden, maar kijk, mijn man mag het woord voeren, die mag zijn mond open doen en die doet het niet. Dat komt dus ook voor. Maar goed. We zullen het eerst hier maar even bij laten, want ik denk dat we aan een versterking toe zijn inmiddels. En daarna komen we terecht in vers 13, want daar schijnt dus een verklaring te volgen. Nou, dat schijnt niet alleen zo, dat is natuurlijk zo, hè. Want, Ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen, maar ik laat toe dat zij in stilheid zij. En dan, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Die is nog niet zo moeilijk. De Bijbelse gedachte is immers dat degene die het eerst komt hoger in rang is. Dus het oude verhaal van de van het eerstgeboorterecht ook altijd, hè. En het komt in de Bijbel veel voor, het wordt veel aangehaald. Wij vinden het bijvoorbeeld ook in de uiteenzetting van de Hebreeënbrief. Daar is het een heel gecompliceerd verhaal. Maar het komt erop neer dat het priesterschap van de Heer Jezus Christus hoger in rang is dan het priesterschap van Aaron. Want het is het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek verscheen in de geschiedenis eerder op het toneel dan Aaron. En Aaron was uit Levi. En van Levi staat, die was nog in de lenden van Abraham toen hij Melchizedek tegemoet ging. En de gedachte is dus dat het priesterschap naar de ordening van Melchizedek ouder is dan dat van Aaron. Het zit wat ingewikkeld in elkaar, want daar is niet alles mee gezegd. Maar laten we dan in ieder geval zeggen dat voordat er ooit van het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond sprake was, was er wel degelijk sprake van het priesterschap dat genoemd wordt naar de ordening van Melchizedek. En de priester ervan verscheen weliswaar pas veel later, maar aangezien het al eerder geïntroduceerd werd, wordt het dus geacht ouder te zijn en wordt het geacht hogere rechten te hebben. Hetzelfde geldt daarmee voor het nieuwe verbond. Dat is hoger in rangorde dan het oude verbond, omdat het nieuwe verbond al ver voor het oude verbond werd aangekondigd. En toen kwam het oude verbond eerst nog, maar dat doet er niks aan af dat het nieuwe eerder was aangekondigd in de belofte aan Abraham, om maar eens wat te noemen. Het gaat dus om rangorde. De eerste is hoger in rang. De eerste is ouder, enzovoorts. En in dat verband staat er, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dat is natuurlijk een tijdrekenkundige aangelegenheid, maar het wordt tegelijkertijd een zaak ook van rangorde. Dat betekent dat Adam boven Eva stond en andersom dat Eva geacht werd aan Adam onderworpen te zijn. En daarna wordt kennelijk de uitspraak toegepast op man en vrouw in het algemeen. Zo is dat nou eenmaal. Hoger en lang, de vrouw onderdanig aan de man. Daarna staat er, en ik denk dat daar eigenlijk het belangrijkste argument van het hele verhaal insteekt. Er staat, en Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. En nu moet ik weer waarschuwen. Op dezelfde wijze als naar aanleiding van vers 9... Want daar staat ook die uitdrukking niet, en dan maar. Niet in vlechtingen des haars zich versieren, maar in goede werken. En toen heb ik gezegd, dat betekent niet dat die vlechtingen des haars of goud of parel of kostelijke kleding verboden zijn. Integendeel. Maar het een grijpt vooruit, of het eerste grijpt vooruit op het andere. En om dat andere gaat het. En dat is hier in vers 14 ook het geval. Adam is niet verleid geworden, staat er. Maar de vrouw verleid zijnde is een overtreding geweest. Het betekent niet dat Adam niet verleid is geworden. Adam is wel verleid geworden. Wis en waarachtig wel. Wij zouden ook nooit op het idee komen dat Adam niet verleid geworden is, ware het niet dat wanneer we dit vers verkeerd lezen, het hier staat. Adam is niet verleid geworden. Onze reactie op zo'n zin zou moeten zijn, mijn zin is hij wel verleid geworden, maar als hier staat dat niet zo is, nou ja, dan zal het zo zijn, hè? Dan zal het anders in elkaar steken, wellicht. Maar we hebben helemaal geen reden om dat te doen, want dit is nou eenmaal niet de betekenis van de zin als zodanig. Ik moet eens even kijken, ik geloof dat ik hier nog een voorbeeld heb van zo'n constructie. Dus straks heb ik een paar gegeven die misschien niet duidelijk waren, misschien heb ik er hier een die wel duidelijk is, uit 1 Petrus 3. Oh nee, dat is precies dezelfde uitdrukking. Nee, goed, dan maakt het ook verder niks uit. Maar 1 Petrus 3, toch wel goed om het aan te halen wellicht. Vers 3, welke versiersel zijn niet in niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in vlechtingen des haars, het omhangen van goud of van kleder aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, dat is versiersel. In het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedig en stille geest die kostelijk is voor God. Want alzo versieren zichzelf en eertijds ook de heilige vrouwen. U weet altijd wat ik bij Petrus zeg. Hè? Ik heb altijd het idee dat Petrus, voor hij zijn brieven schreef, eerst alle brieven van Paulus gelezen heeft. Ja, nou, ik heb ook het idee dat hij dat zegt in 2 Petrus 3. Maar hier zou je zweren dat hij de brief aan Timotheus gelezen heeft dus. Hè? Hij zegt het alleen uitgebreider. Zo versierden zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Welke dochters gij geworden zijt, in de zin van erfgenamen, als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking, enzovoorts. Nee goed, laat maar zitten. Het was niet helemaal wat ik bedoelde. Dus terug naar 1 Timotheus 2 vers 14. Adam is niet verleid geworden, maar ik hou het erop dat hij wel is verleid geworden, maar niet als eerste. Eva is verleid geworden, van de twee. Maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest. De strekking van het vers lijkt me niet zo moeilijk. De gedachte is namelijk dat de vrouw makkelijker verleid wordt dan de man. En dat is ook weer makkelijk te verklaren in tweede instantie. De vrouw wordt geacht ontvankelijker te zijn dan de man. En daarom is ze makkelijker over te halen tot iets. Vanwege de ontvankelijkheid. Of moet ik zeggen zachtmoedigheid. Dat klinkt vriendelijker. Nee, ik beschouw het als positieve vrouwelijke eigenschappen. Maar ze hebben ook nadelige kanten. Dat is nou eenmaal zo. En in elk geval, of ik dat nou zo beoordeel of niet, de slang, die slimmer was dan listiger staat, dan alle andere dieren, die slang die wist dat heel precies. En die probeerde niet Adam te verleiden, die probeerde Eva te verleiden, hetgeen hem lukte. En ik denk dat hij van tevoren gedacht heeft, als ik die vrouw heb, dan die vrouw die verleidt haar man wel weer. Zoiets. In elk geval is het ook prompt zo gegaan. Maar ik denk dat dat opzet geweest is. En zo werkt het in de praktijk nog. En in sommige kringen weet men dat ook heel goed. Je moet die vrouwen zien te beïnvloeden, dan krijgen die mannen vanzelf al mee. Ik ken trouwens een vrouw, althans bij name, die nogal wat geschreven heeft over de vrouw in het algemeen, in relatie tot de man. En die vrouw die zegt, het is allemaal maar onzin dat die mannen de wereld regeren en dat de mannen de dienst uitmaken. Dat is niet zo. Wij vrouwen doen dat, maar ze bedoelen het niet positief. Maar ik ben de naam kwijt, dat doet het nou ook weinig te zaken trouwens. Maar die schrijft er dus, hè? Geen Nederlands in elk geval. Maar die zei, dacht je nou echt dat die mannen van alles overhoop zouden halen, de oorlogen zouden voeren en dat soort dingen meer, als hun vrouwen daar niet achter stonden? Dat zijn de vrouwen die daarachter steken. Daardoor doen die mannen dat. Het zijn in werkelijkheid toch de vrouwen die vanuit hun naar buiten toe wellicht ondergeschikte positie niettemin de man manipuleren en weten te krijgen waar ze hem hebben willen. En dat zeg ik, haal het aan voor de vrouwen tot troost, want in de praktijk werkt dat natuurlijk toch zo en dit is er een voorbeeld van. De slang verleidde Eva en Eva verleidde Adam, zo werkt dat. Bij het verhaal wat ik u net vertel hoort bijvoorbeeld ook dat het christendom pas een populaire godsdienst geworden is nadat men een vrouw een vooraanstaande plaats in het christendom had gegeven. En die vrouw is Maria. En pas sinds dat de vrouw aan het hoofd staat, koningin des hemels geworden is, en in feite degene is door wie men de Heer Jezus zou benaderen, rooms-katholieke gedachte, je gaat niet recht naar de Heer Jezus toe, je neemt die vrouw, Maria. Die van de ontvangenis, weet je wel, die ontvankelijke vrouw. Ik bedoel het dus in velerlei opzicht nu. Die zou men benaderen en die regelt het wel met haar zoon of met God of hoe dat maar heet mag enzovoort. Maar de redenering van die dame, van die schrijfster was: christendom is pas populair geworden nadat men de vrouw daarin de vooraanstaande positie heeft gegeven. En toen was het aantrekkelijk voor vrouwen. En die mannen komen wel mee. En ze worden talloze van dat soort voorbeelden. Dus ze bevestigen in ieder geval van vrouwelijke kant in ieder geval deze gedachte die we hier ook in de Bijbel vinden, want daar gaat het om. Niet de man is verleid geworden, de vrouw is verleid geworden. En daarna ontstaat de bekende discussie. Zou Adam dan niet gezondigd hebben als zijn vrouw niet? En zo, die man die zou toch ook. Nou ja, goed. Misschien, dat weten wij niet, maar zo ging het nou eenmaal. Daarna stellen wij dus vast dat de vrouw het makkelijkste verleid wordt. Door wie? Want waar gaat het eigenlijk over? Ja, door de duivel, uiteraard. En dat het hier aangehaald wordt, is niet gewoon van, nou ja, de vrouw is nu verplicht onderdanig te zijn vanwege dat Eva in de tijd het eerst in de fout ging of zo, waardoor er een soort van vloek of veroordeling rust op alle vrouwen. Integendeel, waar het om gaat is namelijk dat daarmee vanaf het begin aangetoond is dat de duivel juist in de eerste plaats zich bedient van vrouwen. En via de vrouwen bereikt hij ongetwijfeld de man wel, maar primair de vrouwen enzovoorts. Nou, in elk geval, zo is het gebeurd, maar zo is de situatie tot in onze dagen nog steeds. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Daar waar in elk geval duidelijk en ook officieel sprake is van, laten we zeggen, occultisme, spiritisme, wat het maar wezen mag, het zoeken van contact met de geesten, wie dat ook zijn mogen, want dat is nou gelukkig ons onderwerp niet, daar zijn de vrouwen ver en ver uit in de meerderheid. En van oudsher waren het eigenlijk alleen maar de vrouwen die zich daarmee bezig hielden. Van oudsher. Dat is gewoon zo vanwege de natuur van de vrouw als zodanig. Ontvankelijker, makkelijker, buiten de ratio om, buiten de reden om te beïnvloeden. En dus dat terrein van de geestelijke dingen, daar staat zij veel meer open voor dan de man. Want de man moet het, als het even kan, moet hij het kunnen beredeneren. Moet hij er een technisch verhaal bij kunnen bedenken enzovoorts. En die is daar niet zo gevoelig voor. In sommige kringen, niet alleen daar, daar worden de vrouwen apart gezet. En ik heb het zelfs wel eens gezien, ik weet niet meer waar het was. Ik heb het ooit eens een keer ergens gezien dat de mannen zaten beneden en de vrouwen zaten op de balustrade, achter een hek, achter het gaas. Ze konden er niet eens afspringen als ze gewild zouden hebben. Hè? Ja, zeg waar. En ik ben ooit wel eens een keer met enige dames naar de synagoge geweest. Maar de dames moesten eveneens omhoog op een bal, mochten van bovenaf erop neerkijken. En ik moest in mijn eentje tussen de hoedjes en petjes zitten, zou ik maar zeggen. Hè? Nou goed, laat me zitten. Maar dat houden ze helemaal gescheiden. Alsof de vrouw inderdaad helemaal niet meedoet en niet in betrokken is. Althans, zo ziet het er daar dan uit. Maar de grondgedachte blijft deze. Namelijk, waarom zou de vrouw niet leren en over de man heersen? Waarom zou de vrouw niet het primaat hebben boven de man? Het antwoord is, omdat ze dan in elk geval de prooi wordt van de duivel. Dat is het idee. Nou ja, in elk geval op de uitzonderingen daar gelaten. Het probleem komt later aan de orde in het volgende hoofdstuk. Want daar wordt gesproken over de specifieke dienst aan de Heer. Dat wil zeggen, op een wat hoger niveau. In de eerste plaats wordt gesproken over de opzieners. daarna vanaf vers 18 hoofdstuk 3 over wat daar diakenen genoemd worden, met een goed Nederlands woord, maar het is Grieks natuurlijk. Maar van die opziener staat onder andere in vers 6 bijvoorbeeld, er staat dat hij geen nieuweling moet zijn, opdat hij niet opgeblazen worden, hoogmoedig, en in het oordeel des duivels vallen. Want dat is nou het hele punt. Als de duivel nou degene is die rondgaat zoekende wie hij zal verslinden, en als de duivel de grote opponent is, de grote tegenstander is van het werk des Heren in onze dagen, zal ik maar zeggen, dan betekent het dat hij zich specifiek richt op de christenen in het algemeen. Daarna op de opziener in het bijzonder. Want via de opziener blijkt er niet één, maar een heleboel christenen in één keer. En waar volgens 2 vers 14 de vrouw in het bijzonder makkelijk te verleiden is, zal de Satan zeer op prijs stellen dat de vrouw eventueel in de gemeente de positie van opziener inneemt. Die kan die makkelijker pakken. En van de andere kant geredeneerd is het dus een des te grotere zegen voor de vrouw dat zij niet hoeft. En zich niet aan die gevaren hoeft bloot te stellen. Dat is het idee. Daarna wijs ik er toch maar op dat de bekende dwaalleren en nogal wat vreemde afwijkende godsdiensten inderdaad gesticht zijn door vrouwen, hoor, overigens. En dat is niet verbazingwekkend. Niet uitsluitend, maar het is nou eenmaal zo. En inderdaad, in occulte kringen, daar zijn het juist de vrouwen die de vooraanstaande positie innemen. Op wat voor wijze dan ook. Nou goed, ik zal u de namen onthouden, doet ook niks ter zake verder. Maar zo is het nou eenmaal. En dat betekent gewoon dat de tegenstander misbruik maakt van de vrouwelijke natuur, van de ontvankelijke vrouwelijke natuur. Zo is dat nou eenmaal. En daarom wordt zij geacht in stilheid te zijn, onderdanig te zijn enzovoorts. Opdat niet via haar de duivel zijn zaken zou regelen. Dat is gewoon het idee. Nou goed, daarna nog even naar vers 14, omdat er wel eens conclusies uitgetrokken worden die ik niet helemaal zie zitten, omdat ze, omdat er conclusies zijn die getrokken worden uit het vers, nadat het vers eerst verwijderd is uit de context waarin het staat. Kijk, dan heb je vers 14, waar staat van hoofdstuk 2, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. En de redenering is dan als volgt. Adam is niet verleid geworden. Dus toen hij zondigde, wist hij precies wat hij deed. Kom ik zo op terug. Maar Eva is verleid geworden. En wat Adam daarna gedaan heeft, Adam heeft daarna gewoon de kant van zijn vrouw gekozen, is dan het idee. Maar die wist precies wat hij deed toen. En hoe komt men bij zo'n redenering? Wel, men ziet daarna in Adam een type van Christus. En dat is hij in zeker opzicht, zeker wel. Dat wordt op meerdere plaatsen gezegd natuurlijk, hè. En het idee is dan dat zoals Adam de kant van zijn vrouw koos, zal ik maar zeggen, voor Eva koos, zo koos de Heer voor de mensheid. Eventueel voor de gemeente, maar dat kan ook. Dat is een variant op het verhaal enzovoorts. En zoals Adam dus deel kreeg aan de zonde van zijn vrouw, zo werd degene die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, omdat hij koos voor ons. Kijk, dat laatste is natuurlijk waar. De Heer koos voor ons, zo is dat ook. Bewust. En hij wist wat hij deed. Maar ik denk niet dat je het vers zo moet interpreteren. In de eerste plaats omdat je het dan eerst los moet halen uit de hele context. Je kunt nooit denken dat Paulus met dit vers dit bedoeld heeft. Namelijk dat de Heer Jezus voor ons gekozen heeft en daardoor de zonde op zich nam. Daar gaat het absoluut niet over in dit vers, dus dat moet je er ook niet in leggen, denk ik. En bovendien, er is nog een heel ander misverstand aan de hand. Want men zegt dan, Adam is niet verleid geworden, maar Adam is niet verleid geworden. Die wist precies wat hij deed en hij koos bewust voor enzovoorts. Dan zeg ik, sinds wanneer betekent dan verleid worden dat men overgehaald wordt om iets te doen waarvan men de consequenties niet kent? Verleid worden is niet bedrogen worden of zo. Dat is niet zo. Verleid worden wil zeggen dat men overgehaald wordt om iets te doen. Maar helemaal niet met het idee van, maar men weet niet wat men doet daarna. Dat is helemaal niet zo. Want Eva wist ook precies wat zij deed toen ze verleid werd. Het was er ook uitgelegd bovendien. Als je eet van die boom dan enzovoort. Hè. God heeft dat wel gezegd. Want dat zei Eva zelf. God heeft dat gezegd van je mag daar niet van eten enzovoort. En de duivel zei, ja, maar God heeft dat anders bedoeld enzovoort. En zus en zo enzovoort. En ze at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En onderwierp zich daarmee aan de wet der zonde en des doods, om zo te zeggen. Want dat is het eigenlijk. Enzovoort. Maar we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat niet wist. Het staat er allemaal uitgebreid bij. En je moet ook niet aannemen dat goede mens dom was of zoiets. Verleid worden wil niet zeggen dat men iets doet wat men niet weet. Verleid worden wil zeggen dat men iets gaat doen wat men wel weet. Alleen, men wordt ertoe overgehaald, men wordt erin bemoedigd, in aangespoord om het toch maar te doen. Om ervoor te kiezen, enzovoort. Maar men weet maar wat men doet, enzovoort. En zo is het met Adam precies hetzelfde. Adam is precies op dezelfde wijze verleid geworden. En de boodschap van de slang aan Eva is door Eva doorgegeven aan Adam. Alleen Adam was niet de eerste. Alleen Adam had twee verleiders. Er was eerst de slang en daarna zijn vrouw ook nog. Ik bedoel, ik voel wel wat voor het idee dat Adam wellicht gedacht heeft, och, laat ik maar met mijn vrouw meegaan, want dan houden we tenminste rust in de tent. Wordt een beetje vervelend als we een verschillende menu hebben. Zij eet van die boom en ik van die andere enzovoort. Dat kun je ook niet hebben. Enzovoort. En het is misschien best een aardige vrouw geweest, dus dan is het wellicht ook nog de moeite waard om... begrijp je wel? Ik bedoel, dat kan nog wel zo wezen. Maar ik denk niet dat je dit soort zaken moet leggen in dit ene vers. Want de gedachte is gewoon dat Adam en Eva zijn verleid geworden. Bovendien wijs ik er dan ook nog maar op dat er nooit staat dat alle mensen in Adam gezondigd of in Eva gezondigd hebben, maar in Adam. En dat door één mens, en het was Adam, staat er ook bij, de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En dat is precies in dat schriftgedeelte waarin Adam opgevoerd wordt als type van Christus in Romeinen 5. En wat had dan mooi voor de hand gelegen om te zeggen van, nou ja, en zoals Adam als type van Christus koos voor zijn vrouw die uit hem genomen was enzovoorts, zo koos de laatste Adam voor deze wereld en dat soort dingen meer. Maar zo staat het er helemaal niet. Integendeel, juist als type van Christus is Adam de oorzaak, de oorsprong, of hoe je dat maar zeggen moet, van de zonde in de mensheid. Althans, zo staat het daar. Ik ga er nou niet dieper op in, omdat het verder ook niet nodig is. Maar het idee blijft gewoon dat alle mensen zondaren zijn door Adam enzovoorts. En zoals door één zonde van Adam de zonde tot alle mensen is doorgegaan en door de zonde de dood, zo is door één rechtvaardigheid die van Christus enzovoorts rechtvaardigheid doorgegaan en leven tot alle mensen. Zo staat het ongeveer dan. Staat er veel uitgebreider. Maar zo staat het ongeveer dan in Romeinen 5. En daar gaat het maar om. Ik denk dat we buiten de Bijbelse orde terechtkomen wanneer wij in vers 14 van 1 Timotheüs 2 lezen dat Adam niet verleid is geworden. Hij is wel degelijk verleid geworden, maar juist door zijn vrouw. En dat is nou net de strekking van het schriftgedeelte. Juist omdat de man makkelijk verleid wordt door zijn vrouw, daarom zou de vrouw niet moeten lijden, dan kan ze ook niet verleiden, is het idee. En moeilijker is het niet. En daarmee wordt dus verwezen naar de, in dit opzicht althans, zwakke natuur van de vrouw. Nou ja, het heet het zwakke geslacht en ik vraag me nog altijd af om welke reden. Maar dat zal deze zijn. Denk ik. En daarom wordt tot de vrouw gezegd, ik laat haar toe stilheid te zijn, enzovoort. En dan vers 15, waar we het al over hadden. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren. En sommigen hebben dat letterlijk toegepast. En in sommige kerken wordt het ook zwaar letterlijk toegepast. De vrouw moet kinderen baren. Maar echt niet omdat het hier staat. Men gebruikt het vers erbij. Maar niet omdat het hier staat, het is iets heel anders, het is gewoon een rekensommetje. Kijk, als je andere mensen niet kunt bekeren met het evangelie en je wilt toch je eigen kerkgenootschap in stand houden, moet je zorgen dat er veel kindertjes in geboren worden. En dan moet je vooral een theorie, een filosofie, een theologie ontwikkelen die zegt dat het kind bij de geboorte ingelijfd wordt bij de kerk. Bij het verbond, maar dat is een truc. Men bedoelt de kerk. Men zegt verbond, maar in de praktijk wordt dat geacht hetzelfde zijn. En zo werkt dat. Net zo. En daar wordt vers 15 voor misbruikt. Ze moet kinderen baren, want dat wil de Heer. Enzovoorts. Ja, dat staat er dus ook niet. Maar de gedachte is, zoals gezegd, dat het is de vrouw toegelaten zich bezig te houden met de dingen waarmee ze zich van nature zou bezighouden. In haar positie als vrouw enzovoort. Ze kan daarbij blijven, het wordt alleen op een hoger niveau geplaatst. Want de gedachte is dat al wat de gelovige doet, niet alleen de vrouw, maar ook de man, al wat wij doen, zouden wij doen den Heere. En als de vrouw zou zeggen, ja, maar ik moet kinderen baren en mijn man mag de Heer dienen, dan begrijpt ze er nog niks van. Nog afgezien van dat de man zou denken, mijn vrouw kan kinderen baren en zo de Heer dienen en ik kan geen kinderen baren. Dan krijg je dat weer. Nou ja, goed, laten we op de psychologische achtergronden van het verhaal dan maar even niet ingaan. Hè? Maar er is altijd die nijd tussen man en vrouw. Maar de gedachte is gewoon dat wat wij van nature zouden doen, gewoon als schepselen gods, wat we van nature ook zouden doen volgens Gods bedoeling, dat wordt inderdaad ook binnen de gemeente gebracht als het ware. Dat wil zeggen, het maakt deel uit van ons leven als dienstknechten van Christus enzovoorts. En waar, laat ik dan zo zeggen, waar de man zijn vrouw lief heeft en waar de vrouw de man onderdanig is, denk ik dat dat zo in heel de schepping zou moeten, maar daar wordt men niet behouden mee. Maar vervolgens, daar waar wij als kinderen gods dat doen, ik wil ook wel zeggen dat kunnen opbrengen, vooruit, maar waar wij als kinderen gods dat doen, is het in dienst van de Heer. De Heer beschouwt het zo en hij zal ons dienovereenkomstig belonen. Dat is het hele verhaal. En daarna moet ik er nog aan toevoegen dat naar Bijbelse maatstaven de vrouw weliswaar kinderen baart, maar aan de man. Nu we het er toch over hebben vanavond, denk ik er nog net aan dat het een leuke gelegenheid is om het ook maar even te vermelden. Kinderen worden geacht kinderen van de man te zijn, niet van de vrouw. De vrouw baart ze aan de man. De vrouw baart kinderen, erfgenamen, zowel de jongetjes als de meisjes, aan de man. Dat is het idee. Waarmee dus ook dit specifiek vrouwelijke werk, om zo te zeggen, wel degelijk beschouwd wordt als gedaan in onderdanigheid aan de man. En dus, zij zal zalig worden in kinderen te baren. En al wat er zo meer aan vrouwelijke activiteiten zijn, maar dat heb ik al uitgelegd, dat zit in die ene term opgesloten. Niettemin, zij zou uiteraard blijven in het geloof en liefde en heiligmaking vanzelfsprekend. Net als de man. En dan met matigheid. En daar zit hem eigenlijk de clou van het verhaal. Daar begon het ook mee in vers 9. Desgelijks ook dat de vrouwen in eerbaar gewaad met schaamte en matigheid. Ze moeten hun grenzen kennen. Natuurlijk, dat moet de man ook. Daar hebben we ook teksten voor waar dat staat. Hè? Wij zouden matiglijk en godzaliglijk leven in deze tegenwoordige boze eeuw. In Titus 2 is dat bijvoorbeeld. Maar matigheid wil zeggen, we moeten de grenzen kennen. Alle dingen zijn leuk, maar zeggen wij in het Nederlands, te, overal wat te voor staat, dat is verkeerd. Nou, dat geldt in dit soort dingen ook. Wij zouden onze grenzen kennen, maar hier wordt het specifiek twee keer gezegd tot de vrouw. En het hangt samen, die matigheid hangt uiteraard samen met die onderdanigheid. Weten tot hoever je kan en mag gaan, tot hoever dat verantwoord is. Want het probleem is altijd dat als de vrouw die grenzen overschrijdt, dan binnen natuurlijk verziekt ze de huwelijk natuurlijk en jaast ze de man weg. Daar komt het in de praktijk gewoon op neer. Men kan ver gaan, maar als men te ver gaat, is het in één keer afgelopen. En dat is inderdaad, met een wat onparlementair woord, dat is bloedlink. Want je kunt soms heel ver gaan zonder dat het problemen oplevert, maar op een gegeven moment is het gebeurd. Je kunt elkaar manipuleren tot op het moment dat je te ver gaat en de andere partij erachter komt. En dat is met één keer gebeurd. En dat gaat overal zo. En ik denk, dat is een heel persoonlijke gedachte, die mag je dus zo weer weggooien. Ik denk dat in het algemene verschijnsel in onze samenleving van het ontiegelijk grote aantal echtscheidingen, dat inderdaad daardoor veroorzaakt wordt. Ik mag eigenlijk niet daarover spreken, persoonlijk, ik heb boter op mijn hoofd, maar niettemin wil ik u dat dan toch wel zeggen. Ik denk dat het daarvan komt. Als de vrouw haar positie niet kent, laat ik dan meteen gemakshalve zeggen, dan kent de man die ook niet meer. Dan is die grens weg. Er zijn de functies niet verdeeld, zijn de rollen niet vastgelegd enzovoorts. En dan houdt het vanzelf op. Dan heb je met elkaar niks meer. Dan is het dus gebeurd. Ik zeg niet dat niet de man ook wat dat betreft over de grens kan gaan, maar de trend, vergeleken met wat we in de Bijbel vinden, is in het algemeen dat de vrouw over die grens gaat. En daarmee wordt heel de basis niet alleen van het huwelijk, maar daarmee zelfs, geloof ik, ook inderdaad van de samenleving als zodanig, althans de onze, ondermijnd. En ik denk dat beide dingen dus gebeuren, dat het huwelijk zijn waarde verloren heeft als inzetting, als wettige inzetting in elk geval. Maar aan de andere kant, dat mede als gevolg daarvan de samenleving als zodanig ook geen samenleving meer is. Niet alleen binnen, maar ook net zo goed buiten natuurlijk. We kennen onze plaats niet meer, we kennen onze verantwoordelijkheden niet meer, ze liggen niet meer vast. In ieder geval niet in onze eigen natuur meer, zal ik maar zeggen. We mogen niet doen waar we zin in hebben, we mogen het niet doen zoals we denken dat we het moeten doen. Want er worden grenzen aangesteld, er zijn altijd andere partijen die zich mee bezighouden, enzovoorts. En zo raak je verdwaasd als eenling in een vreemde wereld van wat moet ik hier eigenlijk? En zo ziet onze samenleving er langzamerhand uit. En vele gezinnen uiteraard, vele huwelijken uiteraard ook. Toch? Nou goed, ik weet niet of je dat allemaal begrepen hebt wat ik nou zei. Maar als je het niet begrepen hebt, dan hoefde dat ook niet. Laat ik het zo zeggen dan. Goed, wij zullen het hierbij laten. En de Heer danken.